Ik wil vandaag met je spreken over verwachting. Ik heb hier in de kerk en op vele andere plekken leren we vaak mensen om te proclameren. De woorden van God. En proclamatie is krachtig. Maar als dat niet komt vanuit het hart. Als er geen verwachting ten grondslag ligt aan datgene wat je proclameert. En uitspreekt en beleidt. Zien we het vaak toch niet tot vervulling komen. Ik ken mensen en kerken die heel veel hebben geproclameerd voortdurend. En in de realiteit is er niks gebeurd. En ik ken andere mensen die hadden alleen maar een soort zuchtje van een verlangen. Een zuchtje van een echte verwachting naar God toe. En even later zagen we dat vervuld worden in de praktijk. En ik heb gezien, verwachting is krachtiger dan proclamatie. Verwacht wat je echt verwacht. Wat je echt verwacht, dat is krachtiger dan proclamatie. Het is helemaal mooi natuurlijk als deze twee samenkomen. En wat is de echte verwachting van je hart? Ook voor het nieuwe jaar, nieuwe schooljaar, je werk op wat voor vlakken dan ook. Wat is de verwachting van je hart? Heel veel mensen die hebben toch zoiets van, ja, beter verwacht je niet te veel. Je kan niet teleurgesteld worden. En misschien als het toch niet zo zal zijn. En onbewust is er soms een heel kleine angst die mee praat in je denken. Als jij denkt bij jezelf, in de verwachting van je hart, het wordt een zwaar jaar. Waarschijnlijk zal het een heel zwaar jaar worden. Als jij bij jezelf denkt, oh, dit wordt een moeilijk jaar. Dan zal het waarschijnlijk ook een moeilijk jaar worden. Als jij verwacht, dit wordt een kansrijk, zegenrijk, een jaar vol uitdagingen. Zijn die mensen ook hier? Oké, iemand zegt verwachting, verwachting. Schud je naast even wakker, zeg verwachting. Als jij verwacht nieuwe uitdagingen en nieuwe overwinningen. Er is geen probleem wat ik niet samen met mijn Jezus ga tackelen. Halleluja. Ik ga dit jaar kostbare parels plaatsen in de kroon van mijn redder. Ik ga dit jaar de weg van nederlaag verlaten en mij plaatsen op de boulevard van overwinning. Ik verwacht dit jaar gezegend te worden op alle terreinen van mijn leven. Ik verwacht. Ik zag een tekst in de vakantie die langskwam en dit sprak tot mij. The fearless are limitless. Vaak de enige echte beperking in jouw leven zijn jouw angsten. Nog een keer. De enige echte beperking in jouw leven zijn jouw angsten en jouw zorgen. Die willen jou beperken om maar niet in te treden in wat God allemaal voor je heeft klaargelegd. Onze God denkt niet in beperkingen. En onze God denkt ook niet in angsten. So, the fearless, is God limitless? Is God zonder beperkingen? Hij heeft geen angst. En God zegt tegen jou, vrees niet. God zegt 365 keer in de Bijbel tegen jou, heb geen angst. Zo, dat zegt mij dat the fearless are limitless. Nou, dit heeft heel veel te maken met je verwachting. Maar ook in het silencen, in het laten zwijgen van de stem van angst in je hart. Het woordenboek zegt dat verwachting is de definitie. Hetgeen waarvan op grond van de huidige feiten of omstandigheden wordt vermoed dat het zal gebeuren. Nog een keer. Verwachting, en dit is de wereldse definitie. Op grond van de huidige feiten of omstandigheden vermoed je dat bepaalde dingen zullen gebeuren. Op grond van de feiten en omstandigheden nu. Een andere definitie zegt, verwachting is hetgeen waarop je rekent. Nou, Bijbelse verwachting is wat anders. Goddelijke verwachting. Goddelijke verwachting is niet op basis van wat je op de huidige omstandigheden verwacht of vermoedt. Het is ook niet wat je op basis van de feiten vermoedt. Het is ook niet op basis van wat jij op basis van jouw gevoelens of emoties vermoedt. Het is op basis van wat het woord van God zegt. En op basis van het hart van God wat je vermoedt. Zo'n natuurlijke verwachting die baseert zijn vermoeden op jouw huidige situatie. Goddelijke verwachting die baseert zijn vermoeden op het woord van God en op het hart van God en op de geest van God. Och, we gaan ergens heen nu. Zoals jij je vermoeden richt op jouw gevoelens nu, op jouw emoties nu of op jouw feiten en omstandigheden nu. Oh, we hebben nog geen huis. Iemand daar zo. Oh, we hebben nog geen gebouw. Oh, ik heb nog geen partner. Oh, ik sta nu €80 rood. Oh, weet ik het wat. En op basis daarvan stel jij je vermoeden voor dit jaar. Je gaat een miserabel jaar waarschijnlijk krijgen. Maar als je je vermoeden gaat stellen op het hart en het woord van God. Halleluja. My God, dan wordt verwachting in één keer heel wat anders. Een andere definitie van verwachting is het denken dat iets waarschijnlijk zo is. Of het denken dat iets waarschijnlijk zal gebeuren. En ik leerde dat eigenlijk verwachting is een denken. Het is een mindset. Verwachting is een mindset, wist je dat? Verwachting is een mindset van wat jij denkt dat er gaat gebeuren. Dat zegt mij dat verwachting een soort orgaan is, geestelijk. Verwachting is datgene wat jouw geloof voedt. En geloof zorgt ervoor dat ding gaat gebeuren dat je echt gelooft. Zo, verwachting is een orgaan van denken. En God wil dat je denken gevuld wordt met de verwachtingsvolle gedachten van de geest van God. Als ik je heel eerlijk zou vragen, wat verwacht je voor dit jaar? Dan hoop ik aan het eind van de preek dat je anders zou reageren dan nu. Maar wat je echt verwacht. Ik kreeg deze. Weet je, we leren de kerk vaak, what you confess is what you possess. Nog een keer. Wat je beleidt is wat je krijgt. Dat is wat we de kerk vaak leren, al jarenlang overal. En natuurlijk zijn krachtige teksten daarvoor. Maar ik heb geleerd, what you expect is what you receive. Omdat dat verwachting die achter die confessie zit, vele malen belangrijker is voor God. Want God kijkt naar het hart. Er zijn veleloze woorden. Ik ken zoveel kerken die bidden dag en nacht, ze proclameren alleen maar en er gebeurt nooit wat. Terwijl ze proclameren, they confess. And they do not possess. Omdat de diepste verwachting en gedachte van het hart, wat daaronder ligt, toch vaak is van ja maar, of misschien toch, en zo God wel, en et cetera. En ik wil je laten zien vandaag dat je verwachting kan groeien. En hoe volgens Gods woord jouw verwachting groeit. Als je je Bijbel op wil slaan of op wil zoeken, Johannes 5. Ik wil je even meenemen naar twee verhalen. Want ik geloof dat je zal zegenen. In Johannes 5, hier lezen we over een man die bij een bad zat, wat we vroeger Bethesda noemen. Hier wordt het in de nieuwe vertaling vertaald met Bethsatta. En dat daar altijd zieken en blinden en kreupelen en misvormden waren. En dat er een man was die 38 jaar lang ziek was. En Jezus zoekt hem op. Nou moet je je voorstellen, hier bij dit badwater, zeg maar even bij een groot zwembad. Af en toe, zegt de Bijbel hier, kwam er een engel langs. Een engel uit de hemel. En die kwam naar beneden en die raakte dat water aan. En de Bijbel zegt, een ieder die als eerste in dat water kwam, die werd genezen. Ja. Nou, dat is waarschijnlijk een keer gebeurd. Dan gaat er een gerucht door de stad, door Jeruzalem en door het land. En denk, hey, wacht even, daar kan ik gezond worden. En dan vervolgens komen er nog wat kreupelen en nog wat zieken en nog wat blinden. En weer wordt dat water aangeraakt, weer wordt de eerste genezen. En op een gegeven moment ontdekken mensen een patroon. En dat patroon wordt vervolgens verteld aan iedereen die daar in de omgeving is. En de Bijbel zegt, op een gegeven moment waren er vele lammen, kreupelen, zieken en blinden. Dus je had hier een heel ziekenhuis. Wachtende niet op een dokter, maar wachtende dat er iets uit de hemel zou gebeuren en wat water zou aanraken. Nou, hoeveel weten dat? Je zal waarschijnlijk, het is net als de kerk, je had mensen hier op de eerste rij, dan krijg je op de mensen op de tweede rij, dan krijg je mensen op de derde rij en dan krijg je een beetje mensen achterin. Nou, stel je voor dat jij vanwege de drukte en omdat je gewoon heel erg ziek was, jij zat achterin. Jij kon nooit heel snel komen bij dat water. De mensen bij de eerste rij hadden heel veel geluk. Toch? Of een grotere kans op genezing. Een grotere kans dat ze daar vlakbij waren op het moment dat het water werd aangeraakt. Dus voortdurend was iedereen gefocust. Hun verwachting was volledig op de aanraking van het water. Nou, dit is wat er is met heel veel mensen. Het is ook zo, sommige mensen hebben ziektes die best wel moeilijk te genezen zijn. En dan is hun verwachting helemaal op een of ander onderzoek, ver, waar ze misschien iets gaan vinden, een medicijn, dat hun ziekte wellicht iets kan verdragen of helpen. En ik zie het ook een beetje hier voor me. Die ene keer dat het uiteindelijk weer is gebeurd, de eerste sprong uit het water en die kwam jumpend naar buiten. Maar al die anderen die zaten daar. En de Bijbel zegt, hier was een man die 38 jaar ziek was. Hij was verlamd en hij lag op zijn matrasje. En de Bijbel zegt, toen Jezus langsliep en hij vraagt aan die man, wil je gezond worden? De eerste wat die man zei, hij zei, ik heb niemand. Dus zijn verwachting was, ik kan zelf niet meer rennen naar het water toe. En ik heb ook niet iemand die mij snel kan vervoeren om mij in het water te gooien op het moment dat de engel langskomt. Nou, hoeveel weten dat Jezus wordt genoemd de engel van de Heer? Hij had nog niet door wie er naast hem stond en wie met hem sprak. En zijn verwachting was helemaal gefocust op het water. Dan zegt de Bijbel hier in Johannes 5, vers 6. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wil je gezond worden? Mooi, hè? Jezus vraagt aan hem, wil je gezond worden? Die man ligt daar in het ziekenhuis. Wil je gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. En kijk nu het gezag van Jezus. Jezus zei, sta op, pak je mat op en loop. En meteen. Ik heb dat woordje opgezocht laatste tijd. Meteen, direct, onmiddellijk. Hoe vaak dat voorkomt in de Bijbel. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Prachtig. Nu was het die dag Sabbat. Nou, de Joden werden woest. En uiteindelijk kwam hij erachter dat Jezus hem had genezen. Dit verhaal, ik ga je hem even vergelijking maken met de tijd nu. Heel veel mensen denken dat jij iemand anders nodig hebt om jou succesvol te maken. Heel veel mensen denken dat je iemand anders nodig hebt om jou een hogere positie te geven. Heel veel mensen denken dat je iemand nodig hebt om jou te zegenen. En jij bij jezelf zegt eigenlijk ook, ik heb niemand. Ja, die persoon wordt door zijn vader geholpen. Ja, die persoon wordt door zijn rijke oom geholpen. Ja, die persoon wordt door de baas geholpen. Ja, die persoon wordt maar ik heb niemand. Praat ik tegen iemand hier? Ik heb niemand. En onbewust is die verwachting van die persoon toch op mensen gericht. Hoewel ook hier een bovennatuurlijke ervaring was. Ik heb niet het juiste netwerk. Oh, dit heb ik vroeger ook wel eens gedacht. Ik heb niet de juiste connecties. Ik heb geen mens die mij kan brengen waar ik moet komen. Die kan zorgen voor vervulling. Dit verhaal laat me zien, als je Jezus hebt, heb je alles wat je nodig hebt. Amen. Zijn verwachting was laag. Omdat hij verwachtte alles van een engel die af en toe langskwam. En hij had al zijn hoop al verloren, omdat hij alles verwachtte van een mens die er niet was. En je verwachting zal hoog zijn, als je gelooft dat Jezus altijd al daar is voor je. Zijn verwachting was laag, omdat het onmogelijk was om in zijn ogen als eerste te springen. Je verwachting zal hoog zijn als jij leert dit jaar omhoog te kijken. Daarom zegt de psalmist, ik richt mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Hij had geleerd naar boven te kijken. Maar heel veel mensen vaak toch kijken meer horizontaal dan verticaal. Ik heb ontdekt dat jouw verwachting is een magneet voor de glorie van God. Nog een keer. Je verwachting is een magneet en dat trekt de zegen, de genade van God aan. Elke keer zie ik weer mensen die echt dingen van God verwachten, hoe God hun geloof, als ik zo mag zeggen, beloont. Jouw verwachting in jouw hart, die trekt het hart van de meeste aan. En aangezien iemands hand verbonden is met zijn hart, heb je ook zijn hand wat je nodig hebt. Oké, nog een keer. Voor mezelf ook. Jouw verwachting en jouw hart, dat trekt het hart van de meeste aan. Zie, waar Jezus naar kijkt is naar geloof. Wat Jezus nodig heeft, wat Jezus wil, wat Jezus fijn vindt, wat hem gelukkig, wat hem aantrekt, is jouw echte vertrouwen en geloof in hem. En op het moment dat hij dat ziet, wordt hij als een magneet aangetrokken naar dat geloof toe. En als hij aangetrokken wordt, heb je alles wie hij is en wat hij is. Dus automatisch ook zijn hand. Zijn hand spreekt over voorziening. Zijn hand spreekt over hulp. Zijn hand spreekt over leiding. Zijn hand spreekt over kracht. Dat is waar de Bijbel over spreekt als het heeft over de hand van God. Nou, eerst, we moeten leren te kijken naar Jezus en niet naar de omstandigheden. De afgelopen jaren was weer zo'n leerschool voor mij. Want ik heb geleerd hoe vaak we toch willen kijken en toch die omstandigheden tot ons willen spreken. En ik heb moeten leren, oké, ga ik nou mijn verwachting elke keer baseren op basis van wat ik zie en vooral wat ik hoor? En wat mensen allemaal roepen en zeggen? Of ga ik mijn verwachting en mijn vertrouwen nu eigenlijk stellen in de leiding van God? Spreek ik tegen iemand hier? Het tweede, als je wil groeien in verwachting, groei in de kennis van het hart van Jezus. Een paar hoofdstukken hiervoor. Lees even met me mee Johannes 2. Nou, de Bijbel noemt dit het eerste wonder wat Jezus deed. Nadat hij eenmaal gedoopt was met de geest en in de bediening was getreden. Dit is wat Johannes het eerste wonder noemt wat Jezus deed. Het was niet de zieke genezen, het was geen demon uitdrijven, het was niet brood breken en vermenigvuldigen, het was niet wandelen op water. Het was water veranderen in wijn. Zo lees even met me mee, Johannes 2. Want ik las hier wat ook voor en het raakte me. Op de derde dag, Johannes 2 vers 1. Was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Zo Jezus was een gast op de bruiloft. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Echt waar, Maria raakte me hier. Ze zei tegen Jezus, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop, en nou komt de verwachting die Maria had. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Dus als het ware, Jezus reageert afwijzend. Zegt, mijn tijd is nog niet gekomen. Maar Maria's verwachting in het hart van Jezus. Omdat zij kent het hart van haar zoon. Als er een nood is, moet hij het ledigen. Oh. Als iemand met geloof intapt, dan moet hij het doen. Oh. Maria tapte met haar geloof in het hart van Jezus. En alhoewel Jezus zei, en we zien dat een paar keer terugkomen in de evangelie, dat Jezus als het ware zijn rug toekeert. Zegt, ja, maar jij bent een heiden. Maar die mensen bleven volharden. Die mensen bleven hun vinger, als het ware, duwen naar het hart van Jezus toe. Maar alhoewel Maria hoorde met haar natuurlijke oor, zelfs door de mond van Jezus, mijn tijd is nog niet gekomen, kende zij het hart van haar zoon en ze geloofde in de kracht van haar zoon. En ik vroeg mezelf af, hoe kwam het en hoe kan het dat de verwachting van Maria zo hoog was? En nou, dit is ook belangrijk in je eigen geloven, in je eigen leven. Zij had een aantal keer ervaringen gehad met de wonderbare voorziening en het hart van Jezus. Voor zijn geboorte kwam de engel bij haar. En ze had daar boven natuurlijke ervaring. Dit zal de zoon van God zijn, hij zal groot zijn. Ze had Hanna horen profeteren. Ze had Simeon horen profeteren. En de Bijbel zegt, ze bewaarde al deze woorden. Oh, in haar denken. Ze bewaarde al deze woorden in haar geheugen. Nee. Hier is verwachting. Ze bewaarde al deze woorden in haar hart. En daarom is het hier elke keer als je het woord van God gelanceerd wordt. Elke keer als het woord van God gereleased wordt. Elke keer als je het woord van God leest. Bewaar die woorden in je hart, zodat op het moment dat die dag daar is, op het moment dat het moment daar is, dat je kan intappen, dat je je geloof activeert. En soms lijkt het, en zo was het voor mij in ieder geval ook de afgelopen jaar, soms lijkt het alsof Jezus niet geïnteresseerd is. Soms lijkt het alsof de hemel van koper is. Soms lijkt het alsof Jezus jou afwijst. Maar dan ken je zijn hart niet. Maria liet haar verwachting niet baseren op basis van de omstandigheden. En zelfs niet op basis van wat Jezus daar zei. Waarom? Ze kende zijn hart. En ze kende zijn kracht. En alhoewel Jezus dat tegen haar zei, zei ze tegen de bediende. Want ze wist, hij gaat iets doen. Hallo Guilain. Hallo mijn broer. Ze wist, hij gaat iets doen. Haar verwachting was zo sterk. In de andere vertaling staat er dat Jezus zei tegen zijn moeder, vrouw, wat heb ik met jou van doen? Nou ben jij de moeder. Zo, dat zijn harde woorden. Maar zij liet zich niet afleiden. Oh, doordat hij wat woorden sprak. Kijk wat de Bijbel zegt. Ze zei vers 5 tegen de bediende, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Wat een geloof. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten. Elk met een inhoud van 2 à 3 metretten. En Jezus zei tegen de bedienden, vul de vaten met water. En dan staat er, ze vulden ze tot de rand. Opnieuw een geloofshandeling, want de bedienden moesten doen wat hij zei. Op basis van wat Maria tegen hun zei. Toen zei hij, schep er nu wat uit. en breng dat naar de ceremoniemeester. Wauw. Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam. Maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen, zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn. Ah, als Jezus het water aanraakt, wordt het de beste wijn. Als Jezus je leven aanraakt, wordt het je beste leven. Hey. Maar je hebt de beste wijn tot nu toe bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. En dan staat er, hij toonde zo zijn grootheid. Dat is het eerste wat Jezus in zijn leven doet. Hij verandert jouw water in vreugde. Halleluja. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Ook al lijkt het alsof Jezus jou afwijst. Hoeveel hebben wel eens dat gevoel gehad? Hoeveel hebben wel eens het gevoel gehad dat de hemel van koper leek? En je bad en bad, maar je brak er niet doorheen. Ik denk, als christen allemaal gaan we door wel eens door zo'n seizoen heen. Maar als je door dat seizoen gaat, moet je weten in je hart, maar wacht even. Ik heb hem ervaren. Ik heb die onvoorwaardelijke liefde gevoeld. Ik heb het woord van God echt ontvangen als een zaad in mijn geest. En alhoewel ik deze situatie niet begrijp, hallo hier in dit vak. Alhoewel ik mijn situatie nu niet doorgrond. Wat hij ook zegt, doe dat. Wat Jezus ook zegt, doe dat. Zo één, je groeit. Je groeit in verwachting. Doordat je blijft kijken naar Jezus en niet naar je omstandigheden. Ten tweede, groei in kennis van het hart van Jezus. Als jij het hart van Jezus kent, dat is een rots, er is niemand die jou... Je bent onwankelbaar en onschudbaar. Want wat er ook gebeurt in je leven, jij weet Jezus is met jou. Jij weet God is met jou. En misschien gaan allerlei stormen tekeer, mensen praten, situatie is tegen je. Als je weet degene die met jou is. Als je weet degene die met jou is. God zei tegen Elisa, de profeet zei tegen zijn knecht, zij die met jou zijn meer dan die tegen jou zijn. Maar zijn ogen waren gesloten. Maar toen zijn ogen open waren, zag hij de engelen rondom zich heen. Weet je, onze ogen zijn vaak gesloten, maar als je op dit moment de engelen rondom je heen zou zien, of de engelen rondom dit huis zou zien, je zou je voor geen zorgen, hey, zorgen gaat niks veranderen aan je leven. Weet je, verwachting is de tegenpool van zorgen. Zorgen spreekt tegen jou negatief. Over de komende tijd, de toekomst, et cetera. Zorgen baseert zich op de emoties van de afgelopen tijd. Zorgen baseert zich op de emoties van de afgelopen jaren. Verwachting baseert zich op het hart van Jezus. Oké. Okay. Ik probeer mijn enthousiasme over te brengen. Ik hou me een beetje in. Ik probeer het over te brengen. Om het op jouw manier. Dat jij het kan ontvangen. De Bijbel zegt in de psalmen. Zalig is de mens die alles God verwacht. Ik bedoel, dat gaat over alle kleine en alle grote dingen in je leven. Zalig is de mens die alles van God verwacht. Moet ik hem omdraaien voor je? Vervloekt is de mens die... Want die teksten staan er ook. Maar zalig is de mens die alles van God verwacht. Zo groei je de kennis van het hart van Jezus. En ten derde, wat ontzettend belangrijk is, dat jij rema openbaring krijgt vanuit de geest van God. Want dat zal je verwachting doen boosten en doen groeien. Je moet openbaring krijgen. Het logos woord van God, dit algehele woord van God, dat waarvanuit we prediken, moet rema worden voor jou. Rema betekent een persoonlijke of een nu-uiting van God. Ja. Dit is het eeuwige woord van God, maar je moet ook een nu woord van God krijgen. Logos moet rema worden. De Heer sprak op een dag tegen mij, zei Arno, al het logos moet rema worden. Dat is Gods verlangen. Dat alles wat hierin geschreven staat, ook openbaring wordt voor jou. Niet een paar openbaringen, alles moet geopenbaard worden. En het wordt openbaring doordat het rema wordt. Dan wordt het pas persoonlijk, dan wordt het verlicht. Dan wordt het woord verlicht, dan wordt het woord persoonlijk. Dan wordt het eigen, dan wordt het echt voor jou. Ik heb ontdekt, ik kan prediken wat ik wil. Maar ik zal rema moeten vermengen met mijn logos, principes van het woord van God dat ik breng. Zodat het ook rema wordt voor jou, zodat logos gaat leven. Weet je, het is eigenlijk zo, dit is logos, ik neem het tot me... De openbaring door gebed, als God me dingen laat zien, wordt het rema. Ik predik het en dan, ik predik rema. Ik predik mijn openbaringen, mijn getuigenissen. Jij hoort rema en dan hoor je die principes daarachter van het logos woord van God. En zo wordt Christus, logos, verheerlijkt in je leven. Nou, God, jouw verwachting zal niet alleen maar groeien doordat je de Bijbel leest. Verwachting is op basis, is op basis van het rema-woord van God. Jouw verwachting zal groeien als God rema wordt voor jou. Als het woord rema wordt voor jou. Als God persoonlijk tot je spreekt. Ik ga een voorbeeld geven. 8 jaar geleden hadden wij als kerk alleen wat van die bruine stoelen waar u nu op zit in de lounge. En een aftans geluidsetje. Waar is dat ding gebleven eigenlijk? Ergens in een prullenbak waarschijnlijk. Als kerk was dat wat we bezaten. Het was, en nu was het precies in de zomer, 8 jaar geleden. En de Heer sprak heel duidelijk tot mij op mijn verjaardag. Hij zei, Arno, jij bent mijn Isaac en de komende maanden zal je handen tekort hebben om de zegen op te vangen. Ik heb dat woord geloofd en ik heb dat woord gereleased in dit huis. Vanaf de eerste keer dat ik predikte, dacht ik op vakantie, maar heel snel, ik heb dat woord gereleased en gereleased. Vanaf het einde van die maand begon het woord van God in vervulling te komen. Voor mijzelf was het genezend hoe God tegen mij sprak over Isaac. Maar voor het huis van God was het belangrijk het woord van profetie daarna, over die maanden daarna. Nou, mijn verwachting was groot geworden omdat God persoonlijk tot mij had gesproken. Mijn verwachting dat God iets zou doen was groot geworden omdat ik een rema-woord had ontvangen. Zo, mijn verwachting was geboost door een rema-woord. Begrijpt u dit? Zo. En ik merkte, niet alleen van mij, maar van heel veel broers en zussen, hun verwachting was groot dat God op een wonderbare wijze zou voorzien. Een aantal weken daarna kwam dit gebouw. En vanaf het moment dat dit in beeld kwam, kwam het ene belletje naar de ander. Mensen die ons zegenden, kerken die ons geld gaven, bedrijven die ons stoelen en tafels wouden geven en weet ik het wat allemaal. En ik zat inderdaad zo vaak aan de lijn met telefoon hier, telefoon daar. En mensen die ons allemaal wouden zegenen. Maar ik wist, die bron van die zegen is niet die mensen. Want God had tegen me gesproken dat hij ons zou helpen. En de komende maanden zouden wij handen tekort hebben. Amen. Nou, ik ga je nu alvast vertellen. Ik heb opnieuw een rema-woord ontvangen. En dat is voor mij wel 8 jaar aangaande een gebouw dan. En heel veel mensen, een beetje, en het is makkelijker. Dat mijn verwachting is groter als ik een rema-woord krijg. Is gewoon eerlijk. Is ook persoonlijk, zo werkt het gewoon. Daarom, je moet Gods stem leren verstaan voor jezelf. Over je eigen leven. Sommige mensen die zijn afhankelijk van profetieën. Daar moet je echt heel erg mee ophouden. En het is heel erg gevaarlijk. Je moet Gods stem verstaan voor jezelf. En dan kunnen profetieën jou bevestigen in de wil van God. Maar als je alleen maar een soort profetie-junkie bent. Sommige mensen, hè, ze wandelen profeten, zijn profetie-junkies. Dat zijn mensen die God niet kunnen verstaan voor zichzelf. Oh, mijn God, mag ik prediken hier? Mag ik een beetje, mag ik even, mag ik even? Huh? Als je God niet kan verstaan voor jezelf, ben je afhankelijk van een ander. En misschien zegt hij heel mooie dingen, maar meestal kan je het niet toetsen. Hè? Dus het gaat over de toekomst. God wil graag dat zijn kinderen zijn stem verstaan voor hunzelf. En ook wat ik nu, ook alles wat hier vanaf hier gezegd wordt, toets het. Voel het in je hart, in je gebed aan met God. Zeg, Heer, die pastor zegt nu weer dit. Bent u erin? En God bevestigt in je hart. En dan is het, bah, man, dan is het kracht. Dan hoor je dubbel. Kijk, David zegt, God heeft eenmaal gesproken. Ik heb het 2 maal gehoord. Ik ga over een paar weken hierover spreken. Over bevestiging in de leiding van God. Want ik heb gezien, heel veel christenen zijn best wel koekoe. Want ze zeggen, God leidt me. Maar in de praktijk blijkt helemaal niet dat God jou leidt. En dan vraag ik me af, wie leidt je nou? En dan zeggen ze ook nog, ja, God. Maar de realiteit zal bewijzen dat het God is. Anders moeten we leren ons mond houden. Haal niet de naam van Jezus daar dan bij. Zo, ik wil gaan spreken over de echte leiding van God. Hoe ben ik hier gekomen eigenlijk? Help me. De stem van God leren verstaan voor jezelf. Ja, is echt belangrijk hoor. Echt waar, leer de stem. Dus God is reëel en de stem van de geest ook reëel. En soms zijn er seizoenen dat je in gebed bent en dat het lijkt alsof hij niet spreekt. Maar het kan niet zo zijn dat God nooit spreekt, want je hebt een relatie. Anders heb je nog geen relatie, dan moet je tot bekering komen waarschijnlijk. Maar als je relatie hebt, God zal spreken. En soms moet je zoeken, soms moet je zaaien. Soms is het even door die droge tijd heen. Maar als er dan weer een rema-woord valt, leer op basis van dat die openbaring dan te leven. Leer op basis van dat woord, laat dat woord jouw leven zijn. Daarom zegt Jeremia, weet je, zo vaak ik uw woorden vond. Wat vond hij? Rema. Hij schreef het nu, voor ons is het nu logos, het boek Jeremia. Voor hem was het rema. Zo vaak ik uw woorden vond, at ik ze op. Ik bewaarde ze in mijn hart, want uw woorden was mij tot vreugde en blijdschap van mijn hart. Zo zijn leven was gebaseerd op het woord van God, op het rema-woord van God. En als God rema in je blaast, wauw. God zei tegen me, Arno, dit wordt een machtig jaar. Zo, ik heb goed even gemediteerd daarover. Het betekent een jaar van macht, van invloed. Betekent een jaar wat anders is dan andere jaren. Met veel uitdagingen. Oké, vanaf vandaag verklaar ik dat hier. Een jaar, een machtig jaar met veel uitdagingen. En Gods, weet je, vaak als hij rema geeft, geeft hij en een belofte en ook een soort waarschuwing erbij. Een soort focus en een richting daarbij. Luister naar mij. Dat betekent dat er heel veel andere invloeden tot je willen spreken en tot mij willen spreken. Maar luister naar mij. En toen sprak de Heer gelijk tot mij over een andere tekst in Spreuken. Wie goed luistert, zal het hem wel gaan. Zo, de Heer zei, dit maakte me duidelijk, luister goed. Wie goed luistert, hem zal het wel gaan. En wie op de Heer vertrouwt, zal gelukkig zijn. Wie op de Heer vertrouwt, zal gelukkig zijn. Ik dacht Spreuken 11 vers 3 uit mijn hoofd. Zie, zo als je je verwachting, als wij als kerk onze verwachting 8 jaar geleden hadden gebaseerd op onze huidige omstandigheden. Dat we daar nog in een of andere discotheek kwamen, discozaal in een plaats waar ik als Hagenees vroeger nog nooit van had gehoord. Weet je? Een plek waar je dacht, hè? Als wij onze geloof toen hadden gebaseerd, come on Dennis, als we ons geloof toen hadden gebaseerd op de huidige omstandigheden toen. We hadden niet veel, we waren verdriet, verwond, gehurt, weet ik het wat. Als je je geloof gaat baseren op je gevoelens. Oh, dan heb je niks van de Bijbel begrepen. Maar we baseerden ons geloof op basis van het woord van God en op basis van het hart van Jezus. Ja. Gebroken levens, geruïneerde levens, mensen die emotioneel als brakka, weet ik het wat, binnenkwamen. En na een paar jaar, we kennen ze niet meer terug. Ja, dat is Jezus. En dan kunnen we alleen maar zeggen, ja, dat is Jezus, dat doet Jezus. Zo is Jezus. Hij verandert jouw gebroken leven en hij maakt het heel. Hey, hij verandert je gebroken leven en hij maakt het mooi. Hij geeft je purpose en bestemming. Dat is Jezus. Oké, luister naar dit. Als ons denken vernieuwd wordt door het woord van God. En ik geloof, Vanessa, dit is de uitdaging de komende tijd voor velen hier. Als ons denken vernieuwd wordt door het woord van God. Dat onwankelbaar is, vol waarheid en vol van geloof. Dan groeit onze verwachting. Laat ons denken vervuld zijn met het positieve woord van God. Weet je, God heeft verwachting voor iedereen. Daarom zegt de Bijbel, ik weet welke gedachten ik over jou koester. Zegt het woord van de Heer. Gedachten van vrede en niet van onheil. Om jou een belabberd jaar te geven? Om jou een slecht 2019 en een nog slechter 2020 te geven? Nee. Om jou een hoopvolle toekomst.